Dag iedereen, van harte welkom bij onze podcast over de publieke sector. Vandaag een heel belangrijk onderwerp, met name de correcte naleving van de wettelijke bepalingen in zaken overheidsopdrachten, het overheidsopdrachtenrecht. Want om de haverklap zien we in de media zaken verschijnen waaruit blijkt dat het hier om een heel heet hangijzer gaat. En mijn gast vandaag is Tom Villet, advocaat vernoot bij PwC Legal, specialist in het onderwerp. En Tom, misschien meteen met de deur in huis te vallen, de inderdaad belangrijke vaststelling dat de toepassing van overheidsopdrachten regelmatig voor beroering zorgt in de media. Hoe komt dat eigenlijk?
Allereerst bedankt, Tim, om mij uit te nodigen voor jullie zeer interessante podcast. En ja, wat je zegt, dat klopt eigenlijk. Hè. Denk maar recent nog wat dat er aan in Knokke is gebeurd rond een aantal dossiers, waarbij bepaalde overheidsopdrachten aan bedrijven rond betrokken schepen werden toegekend. Maar ook nog bijvoorbeeld recent de aanbesteding van de lijn voor elektrische bussen, waarbij, je zult je het misschien nog herinneren uit het nieuws, Van Ho werd gepasseerd ten nadele van BYD, wat een Chinese bruggenbouwer is. Denk ook maar aan het verhaal van de krantenbedeling, wat dan weer een concessie is. Bij al die dossiers is er soms het idee, al dan niet terecht, dat er eigenlijk een beetje gesjoemeld wordt met geld van de overheid. Dat is één gevoel die soms heerst. En ik zeg het nogmaals, al dan niet terecht. Of is er de publieke opinie dat men gevoelsmatig het niet eens is met het resultaat van een aanbesteding. En dat komt meer en meer in de media. Waarom? Enerzijds omdat er natuurlijk zeer hardwerkende journalisten zijn die daar aandacht aan besteden. En anderzijds omdat er een groeiende tendens is van responsabilisering van het bestuur ten opzichte van wat er gebeurt met overheidsgeld. En men wil toch dat dat correct besteed wordt, dat overheidsgeld, vandaar. En daarover gaat het overheidsopdrachtenrecht, dat dat uitermate belangrijk is. En dat klopt, er zijn effectief voorbeelden waar dat er sprake is van zaken die echt niet door de beugel kunnen. Een oneerlijk verloop of vriendjespolitiek, zoals men het wel eens durft noemen. Mm-hmm. Maar soms, en dat merk ik toch als specialist in de materie, zijn er eigenlijk dossiers waarbij de overheidsopdrachtenregelgeving correct is nageleefd, maar dat er effectief geen kwaad opzet in het spel is, maar dat men toch eigenlijk een wrang gevoel heeft bij de toepassing van die regels. En dat men soms bijvoorbeeld uitkomt bij een dienstverlener waarvan men gevoelsmatig denkt, ja, dat is toch niet de juiste geweest, bijvoorbeeld in dat dossier, waarbij ik trouwens niet betrokken was, en geen andere kennis heb dan uit de nieuwsberichten van de lijn, hè, waarbij men eigenlijk zegt, ja, absoluut, kort, ja. Een Chinese speler is bijvoorbeeld ten opzichte van eigenlijk een lokale speler die Van Hol toch is. En dat is een probleem voor de politiek en voor de maatschappij. En dan heb je vaak een perceptieprobleem, maar soms onterecht.
Ja. En dus, het is een complex probleem, Tom. En in het overheidsopdrachtenrecht zie je nu ook een tendens van instrumentalisatie van de regels, hè. En zodanig dat de regelgeving nog complexer en moeilijker wordt. En ik denk dat een voorbeeld daarvan het duurzaam aanbesteden is. Wat wordt daar precies onder verstaan?
Wel, effectief, de regels zijn zodanig complex geworden, finaal, dat je eigenlijk als overheid, als aanbesteder, leg je van alles. Er wordt jou van alles opgelegd. Die regels komen van bovenaf. Zij het van Europa, zij het van de Belgische wetgever. Je legt jezelf eigenlijk regels op doordat je een bestek gaat uitschrijven, opdrachtdocumenten gaat maken waarin er bepaalde regels staan. En dan moet je, eenmaal dat je die regels hebt gekozen, omdat je moest of omdat je dat wou, dan moet je die regels ook gaan toepassen. En effectief, men ziet dat die regels vroeger, die waren echt gericht op gelijkheid, transparantie, het eerlijke spel van de mededinging, die moest worden gegarandeerd, terwijl die instrumentalisatie die nu gaande is, zo'n tendens die ik toch merk, is dat er gaandeweg heel wat andere policies, beleidsoverwegingen meespelen bij de plaatsing van overheidsopdrachten. En effectief, een heel belangrijke daarvan, die iedereen wel gaat kennen, is het verduurzamen van overheidsopdrachten,
ja.
Waarbij men meer en meer evolueert naar een toenemende druk enerzijds op aanbesteders, overheidsinkopers liever, om van A tot Z duurzaam te gaan aankopen. En dat veronderstelt een zekere mate van complexiteit waarmee men moet leren omgaan langs de zijde van de overheid. Maar anderzijds ook het toegenomen druk liever op ondernemingen om effectief van A tot Z duurzaam bezig te zijn met hun bedrijfsvoering. En een goed voorbeeld van die tendens ziet men ook bijvoorbeeld in Duitsland, waarbij dat de staalsector eigenlijk verplicht moet gaan verduurzamen om nog staatssteun te krijgen.
En als je gaat kijken, welke initiatieven zijn er zoal om die duurzaamheid binnen die overheidsopdrachten te gaan promoten of zelfs te gaan opleggen?
Nee.
Wel, je hebt eigenlijk twee manieren, denk ik, als ik het zo mag samenvatten, om daarmee om te gaan. Een eerste manier, dat is eigenlijk om de bestaande overheidsopdrachtenregels, en als u luistert als overheidsinkoper of expert van de materie in zaken overheidsopdrachten, dan zal u dit zeker herkennen. Dat is eigenlijk de flexibiliteit die regels biedt, gaan toepassen. Hè. Er bestaan verschillende instrumenten daarvoor die u daarbij kunnen helpen als overheidsinkoper, zoals bijvoorbeeld de EU Green Public Procurement Criteria. Dat zijn eigenlijk concreet brochures met daarin voorstellen van besteksteksten, een moeilijk woord, maar eigenlijk wordt men heel concreet in die brochures, waarin men zegt van oké, u kunt dit gebruiken als inspiratie voor als selectiecriteria, u kunt dit gebruiken als inspiratie voor technische normeringen, specificaties in uw bestek, u kunt dit gaan gebruiken qua gunningscriteria in uw opdrachtdocumenten om bij bepaalde type opdrachten nadelige milieueffecten te gaan verminderen. En als u bijvoorbeeld eens de moeite doet om die website te gaan opzoeken van Green Public Procurement, dan gaat u bijvoorbeeld zien dat er heel concreet voor de aankoop van computers en smartphones bijvoorbeeld, voor meubels, voor de bouw van wegen, constructie en onderhoud van wegen en dergelijke meer, dat men daar eigenlijk heel technische documenten, maar wel met toepassing makend van de bestaande regels overheidsopdrachten, duurzamer die opdrachten, dit type opdrachten in de markt gaat plaatsen.
Oké, dus dat is een eerste manier. En er is nog een tweede manier, zei je,
ja.
Om dat af te dwingen of te promoten?
Ja, wat je dus ook ziet, is dus naast de toepassing van de bestaande overheidsopdrachtenregels, dat er eigenlijk nieuwe verplichte regelgeving ontstaat of instrumenten worden gecreëerd die indirect overheidsopdrachten ook duurzaamheidsvoorwaarden opleggen. En iets wat wij bij PwC Legal concreet mee worden geconfronteerd, en dat is eigenlijk vrij nieuw, dat is de toepassing van het DNSH-beginsel. Dat staat voor Do Not Significantly Harm. Daar moet je dan bij denken, the environment. En op basis van dit milieubeginsel, eigenlijk mag een activiteit, in casus dus zou die activiteit de uitvoering van een bepaalde overheidsopdracht zijn, zoals de aanleg van een fietspad, geen ernstige afbreuk doen aan de 6 klimaatdoelstellingen van het Europees Milieubeleid. Dat is bijvoorbeeld geen negatieve impact hebben op klimaatadaptatie, het bewaren van de marine en biodiversiteit en marine omstandigheden en dergelijke meer. Een aantal concreet geformuleerde doelstellingen. En dat heeft een aantal toepassingsgevallen die relevant zijn voor overheidsopdrachten. Meer bepaald is dat beginsel, die naleving daarvan, verplicht voor alle maatregelen die gefinancierd worden door het Europese Herstelfonds. Enerzijds, maar ook, en de Belgische wetgever is daar een beetje een voorstrever in geweest, ook op infrastructuurinvesteringen of beleidsmaatregelen die gefinancierd worden via het Belgisch Plan voor Herstel en Veerkracht. Ook al zijn die fondsen die daaruit komen niet noodzakelijk Europees. En met andere woorden, een overheidsopdracht die met dat geld gefinancierd wordt, moet eigenlijk extra duurzaam zijn. En dat heeft een aantal concrete gevolgen. Enerzijds voor aanbesteders, overheidsinkopers, omdat die bijvoorbeeld de taak hebben dat in de opdrachtdocumenten specifieke clausules worden opgenomen die de naleving van een aantal DNSH-verplichtingen garanderen. Onder meer in zaken rapportering, onder meer in zaken het mogelijk maken van bepaalde controles, onder meer in, het za ja, in zaken sancties indien die verplichtingen zouden geschonden worden. Dat is ten eerste. En ten tweede heeft dat beginsel bijvoorbeeld ook een impact op hoe de ondernemingen een overheidsopdracht moeten voorbereiden. Omdat zij moeten gaan aantonen dat de manier waarop zij die opdracht gaan uitvoeren geen nadelig milieueffect heeft. En dat doen ze door bijvoorbeeld een DNSH-zelftoets te gaan uitschrijven. En dat is eigenlijk heel technisch complexe materie, dat op zich niet echt te voeren is voor juristen, maar vaak, ja, kijk, ook IT-consultants, andere experten in een bepaalde materie afhankelijk van de opdracht.
Oké. En dan heb je ook natuurlijk onvermijdelijk het belang van geopolitieke motieven in overheidsopdrachten.
Ja, effectief. Dus die instrumentalisering zie je heel sterk in het verduurzamen van overheidsopdrachten. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat overheidsopdrachten gebruikt worden om het Europe First verhaal te gaan sterker maken. Specifiek, wat dan het een beetje over dat sentiment die bestond bij die overheidsopdracht van de lijn waarbij een Chinese bouwer of een dochteronderneming die Chinese linken heeft, eigenlijk de begunstigde werd van die opdracht in plaats van een Europees bedrijf of zelfs een Belgisch bedrijf. Wel nu, men stelt eigenlijk vast bij Europa dat protectionisme bij overheidsopdrachten wereldwijd toeneemt. En eigenlijk zijn er heel wat belemmeringen die bestaan juridisch, maar ook de facto, die de kans voor een Europese onderneming in het buitenland, en met buitenland bedoel ik dan buiten Europa, om aanbestedingsprocedures winnen af te sluiten, verminderen. En twee nieuwe Europese initiatieven reguleren eigenlijk die Europese interne markt op dit punt door twee nieuwe instrumenten te gaan uitvaardigen die eigenlijk, hoe zou ik zeggen, een wederzijds beginsel creëren op de Europese markt. Enerzijds, maar anderzijds scherper gaan toezien op een eerlijke concurrentie door niet-Europese bedrijven. Dat eerste instrument bijvoorbeeld is het instrument voor internationale overheidsopdrachten. En daar heel kort, dat is een handelsinstrument. Daar gaat de Europese Unie eigenlijk bedrijven makkelijker toegang geven tot Europese overheidsopdrachten. Voor zover Europese ondernemingen in dat land van waar die niet-Europese onderneming komt, effectief zelf ook toegang hebben tot overheidsopdrachten. Met andere woorden, als die toegang belemmerd wordt, ik zeg nu maar iets in Georgië bijvoorbeeld, ja, dan zal Europa eigenlijk even streng belemmerend gaan optreden tegen een onderneming uit dat land. Daar geldt dus een soort wederkerigheid. Dat is nog niet zo gekend. Anderzijds, gekender omdat daar een inwerkingtreding is gebeurd vorig jaar in de zomer. Dat was de Foreign Subsidies Regulation. En dan komt dat verhaal van de lijn echt heel kort bij. En dat is een verordening die eigenlijk erop gericht is om oneerlijke concurrentie op de Europese markt tegen te gaan van bedrijven die subsidies van niet-Europese landen krijgen. En dat laat dan eigenlijk toe om op de Europese markt sterker te staan. Wat natuurlijk weer een tweede effect heeft, dat is als zij dan in staat zijn om een Europese overheidsopdracht binnen te halen, dan vloeit er eigenlijk weer geld naar een niet-Europees land of hebben buitenlandse mogelijkheden eigenlijk via hun steun kunnen profiteren van Europese fondsen. En Europa probeert dat nu eigenlijk tegen te gaan. En heel concreet voor overheidsopdrachten betekent dit dat deelnemers aan overheidsopdrachten die genieten van zo'n buitenlandse financiële bijdrage, en dat zijn allemaal stevig gejuridiseerde, gedefinieerde termen, omdat die bedrijven een bepaalde melding zouden moeten doen. En in geval dat er bepaalde drempels worden overschreden, en ik ga niet te technisch worden, dan moet de Europese Commissie eigenlijk voorafgaand een clearance gaan geven. En op die manier, en dat is een tweede voorbeeld van een instrument, waarbij men eigenlijk dat Europe First verhaal gaat versterken.
Ja, dat is allemaal, Tom, dat is allemaal heel complex, hè. Dus, maar hoe kunnen wij onze klanten hierin helpen, hierin bijstaan, om ze een weg te laten vinden in dat kluwen van die overheidsopdrachtenregeling?
Ja, wat je zegt klopt. Als ik spreek voor bepaalde overheidsinkopers, dan heb ik eigenlijk heel vaak medelijden met hen, omdat ja, vroeger volstond het eigenlijk om de regels in zaken overheidsopdrachten te kennen, maar nu moet je eigenlijk op den duur een encyclopedie aan allerhande regels kennen die niet meteen overheidsopdrachten recht zijn. En ja, daar is het een beetje aan ons, denk ik, om onze tools sharp te houden, om die regels ja, te begrijpen, te bevatten en ook concreet te laten toepassen. Hè. En zoals ik je daarnet zei, dat is voor een groot stuk juridisch werk, maar eigenlijk is dat ook echt technisch werk. Als je bijvoorbeeld moet gaan onderzoeken of een bepaalde implementatie van een IT-service of een IT-hardware bepaalde milieueffecten heeft, dan met alle bescheidenheid, maar dat zal ik eigenlijk weinig kaas gegeten hebben van die materie. En daar helpt het natuurlijk wel dat we heel nauw betrokken zijn en ze kunnen samenwerken met collega's van PwC. En dus ja, ik denk dat we goed geplaatst zijn om zo'n zaken te begeleiden in die steeds complexer wordende materie.
Oké, Tom, duidelijk. Heel erg dank voor deze verhelderende uiteenzetting. Dus iedereen die het gehoord heeft, overheids... inkopers. In het bijzonder, wees alert bij de toepassing van de complexe regels in zaken overheidsopdrachten. En dank jullie iedereen voor het luisteren. En we horen jullie graag terug bij een volgende editie van onze podcastreeks.
Bedankt, Tim.
Dag, Tom.